Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. En voor mij een voorrecht om vanmiddag ook weer het woord van God met jullie te mogen openen. Ik vind het altijd een spannend gebeuren als ik ergens word uitgenodigd om te spreken. Omdat ik tenminste meestal de gemeente ken waar ik dien. Ik weet wat voor ontwikkelingen er zijn. En zo één keer komen, dan probeer ik in ieder geval te ontdekken hoe Gods geest mij daarin leidt. En ook in de voorbereidingen geprobeerd om onder andere met Mark, met wie ik contact had, ook af te stemmen. Wat zal mijn invalshoek zijn? Zodoende ben ik gekomen onder andere op dit thema. De rijkdom van het reeds en de verwachting van het nog niet. Misschien op het eerste gezicht een vreemd thema. Maar ik zal proberen om het wat dichterbij te brengen. Ik doe even het kolbertje daarbij uit. Ik moest daarbij denken onder andere aan dingen die ik in mijn eigen geloofsleven meemaak. Want zoals ik tot geloof ben gekomen, Jezus Christus heb leren kennen, het verlangen heb gehad om te groeien in het geloof, zo ga ik ervan uit dat dat ook in jouw leven het geval is. En dat de ene misschien een jaar geleden tot geloof gekomen is, anderen lopen al jaren met de Heer mee. En dan kom ik tot de ontdekking dat zeker in het begin, maar ook gaandeweg, ik geneigd was om juist onder de indruk te raken van het vele dat je kunt ontvangen en waar je kunt uitstrekken. Met het gevolg dat ik in mijn leven een periode gekend heb waarbij ik bijna elke conferentie bezocht en van de ene gemeente naar de andere gemeente vloog, want als er meer te ontvangen was, dan wil ik het niet aan mij voorbij laten gaan. En dat merk ik vandaag aan de dag in het leven van ontzettend veel gelovigen. Ze hebben niet voldoende aan een gemeente, maar proberen het overal en nergens vandaan te halen. Ze hebben niet voldoende aan een gemeente en proberen het iedere keer op allerlei conferenties te halen. Let goed op, ik zeg niet dat dat daarmede verkeerd is, maar de vraag is van waar leg je het accent? Het je uitstrekken en steeds weer het willen ontvangen van meer en meer. Zonder dat je tot de ontdekking bent gekomen wat je reeds hebt ontvangen. Om juist dat te ontdekken, te ontwikkelen en daar intens van te genieten. En op die manier tot ontwikkeling en ontplooiing te kunnen komen. En te groeien in je geloof en in je relatie tot de Heer Jezus Christus. Om met een voorbeeld aan te geven. Ik kan me herinneren dat vrij kort na mijn bekering leerde ik over de gaven van de geest. Dus als er een oproep werd gedaan om gedoopt te worden met de geest, dan maakte het me niet uit hoeveel keer ik reeds naar voren gegaan was. Maar dan stoof ik naar voren en dan stond ik als eerste bij het podium. Want alsjeblieft meer. En ik hoorde over spreken in tongen. Ik was gedreven. En ik wilde en ik zou spreken in tongen. En ik kwam in aanraking met mensen die bezig waren met genezingen. Dat Gods geest krachtig werkt. En mensen ook geneest. Ik denk, maar ook dat wil ik. En weer anderen stonden op en begonnen te profeteren. Maar ook dat wil ik. De spectaculaire gaven. Die grepen me zo aan. En die maakten iets bij me los. Dat ik denk, maar dat wil ik ook, want dat zal mij op een bepaalde level brengen in mijn geloofsleven en in mijn werken in Gods Koninkrijk. En ik ging helemaal eraan voorbij om gewoon in alle eenvoud te vragen, maar Heer, welke gave heb ik van uw geest ontvangen toen ik tot bekering, tot wedergeboorte kwam? De tijd was er niet, maar ook de interesse was er niet eens voor, omdat te ontdekken, te ontwikkelen en te genieten van wat God reeds gegeven had. Vandaar dat ik jullie wil helpen vanmorgen of vanmiddag om te kijken naar de rijkdom van het reeds en de verwachting van het nog niet. Dus je zou zeggen, datgene wat je nu ten volle hebt ontvangen en wat je mag gebruiken, waar je intens in mag leven, terwijl je weet dat er nog meer staat te komen en hoe die verwachting ook tegelijkertijd je functioneren als gelovige, als kind van God kan bepalen. De apostel Paulus doet dat, en ik heb het genoemd, namelijk kijken naar de schatkamer. Mag ik naar het punt? De schatkamer in een Bijbelgedeelte dat hij naar voren brengt, dat ik gewoon heel simpel met jullie wil proberen uit te diepen om te gewoon te kijken, wat staat er nu geschreven? Kijk maar, het is een gedeelte uit de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, hoofdstuk 5. Lees maar met me mee. Hij schrijft, we zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. Maar dan gaat het verder. En dan staat er 7. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. Mijn diepe overtuiging, ook toen ik dit Bijbelgedeelte voor mezelf bestudeerde. Mijn diepe overtuiging is dat jij en ik vaak als arme bedelaars door het leven gaan. Terwijl wij koningskinderen zijn die een schat aan rijkdom hebben ontvangen. Ik moest denken aan een beeld dat ik in Suriname, waar ik vandaan kwam, dat ik heb meegemaakt. Ik zat op de middelbare school. Het is natuurlijk een multiculturele samenleving. Ik zat op de middelbare school met jongens en meisjes uit allerlei culturen. Er waren Javanen, er waren Chinezen, er waren mensen uit het binnenland maar ons. Er waren gewone Kriolen, zoals we ze noemen. Er waren blanken, er waren nou van alles en nog wat. En er zaten ook een aantal Hindustanen, dat is hun ras. En ze kunnen of hindoe of moslim zijn, maar daar gaat het mij niet om. Er zaten een aantal Hindustanen bij ons in de klas. En dat waren altijd de armst geklede leerlingen van de klas. Terwijl ze de rijkste waren. Als je zag hoe ze gekleed kwamen naar school. Terwijl ik helemaal niet uit een rijk gezin kwam. Integendeel, best heel armoedig geweest. En toch kleedde ik me veel en veel netter en hipper dan zij dat deden. Het waren arme sloebers, zoals je ze zag binnenkomen. Maar hun ouders waren zo stinkend rijk, want ze zaten in de handel, de meeste van ze. En ze woonden zo arm en ze aten zo slecht. Bijna alleen maar rijst, een klein beetje groente en nauwelijks vlees. Want al het geld moest steeds weer naar de bank. En aan dat beeld dacht ik, we zijn stinkend rijk als kind van God. Maar als je ziet hoe we soms door het leven gaan, dan denken de ongelovigen, het christen zijn is wel een trieste boel. Dat meen ik. Er is soms zo weinig aantrekkelijks in jou en mijn geloofsleven, omdat ik ervan overtuigd ben dat we de rijkdom van wat we reeds hebben ontvangen onvoldoende kennen, beleven en eruit leven. Dus ik wil proberen om jullie daarin mee te nemen. Want als je weet wie je bent, wat je hebt ontvangen, dan ga je ook merken dat al het andere dat ons wordt aangeboden, dat het echt kitsch is. Dat het surrogaat is. En dat de zegen in het geloof in Jezus je echt boven al het andere uit laat stijgen. Kijk maar, Paulus verwoordt het op 3 manieren. Ja, ga je gang. Als we het hebben over de rijkdom van het reeds van Gods Koninkrijk, dan noemt hij 3 dingen in de tekst. In de eerste plaats, dat wij als rechtvaardigen zijn aangenomen. Het tweede dat hij noemt is, dat we leven in vrede met God. En het derde punt zegt hij, dat wij toegang verkregen hebben tot Gods genade. Wat ik doen zal, is simpelweg het vanuit de tekst met jullie eruit lichten en proberen daarop in te zoomen. Daarom het eerste, namelijk dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen. Misschien even meteen die tekst, waardoor we het verband even weer kunnen zien. Paulus begint en zegt, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door ons Heer Jezus Christus. Zie je dat het een feit is dat wordt neergezet. Het is niet iets dat je moet nastreven. Het is iets niet dat je moet proberen te bemachtigen. Nee, het feit is er. Jij en ik, als je Jezus hebt aanvaard, dan ben je als rechtvaardige aangenomen. Het lastige is dat wij vaak, zeker als wij een Bijbelse achtergrond hebben of een kerkelijke achtergrond, dat we vaak zoveel woorden in de Bijbel gelezen hebben, dat woorden vervlakken, waardoor wij de diepte en de rijkdom daarvan kwijtraken. Want als hij spreekt over het feit dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen, dan is de vraag van, wat is dan een rechtvaardige? Wie geldt als rechtvaardig? Om het niet te vergeten heb ik het voor mezelf opgeschreven en ik heb het zo geformuleerd. Namelijk een rechtvaardige, dat zijn schuldige, veroordeelde mensen van wie hun schuld en veroordeling wordt opgeheven om een kind van God te zijn en dat er nooit meer over hun verleden wordt gepraat. Geweldig. Dus je ziet daarmede namelijk een enorme tegenstelling daar zo ontstaan. Rechtvaardigen brengt ons eigenlijk in de rechtszaal. Een rechtvaardige komt in de rechtszaal en die persoon is volledig schuldig. Er is maar één oordeel, namelijk levenslang. Je zonde maakt dat God zijn gezicht voor jou en mij moet verbergen. God kent en doorgrondt je vanaf het prilste begin dat jij en ik in onze moeder haar schoot werden gevormd. Elke dag, elke gedachte, elk gevoel, tot op de dag van vandaag. Dus als we voor God zien staan, dan kunnen we niets verbergen. En vandaar dat de Bijbel ook zegt, we zijn dood in onze zonden en overtredingen. Maar dan komt er geen oordeel, maar dan komt de vrijspraak. Dankzij Jezus Christus, die in jou en mijn plaats veroordeeld is. Waardoor we vrijgesproken zijn. En God plaatst ons van de ene situatie in de andere. Niet alleen maar dat we vrij uitgaan, maar dat we ook nog gaan horen bij het huisgezin van de levende God. Op een schitterende manier wordt het door Paulus verwoord. Mag ik die tekst uit Titus, dan verwoordt hij het op deze manier. Kijk naar die twee woorden die zijn onderstreept. Namelijk vroeger en de wisseling van zijn woorden bij maar toen. Wat Paulus doet, is dat hij zichzelf meeneemt daarin. En dat vind ik het machtige, mooie, iedere keer om deze man zijn brieven te lezen. Omdat hij zo transparant is. Laat me een voorbeeld eerst geven. Paulus is een man die zo intelligent was. En zijn kansen in de maatschappij maximaal benut heeft. Waardoor hij kan zeggen, ik heb het verder gebracht dan de meeste van mijn tijdgenoten. Studenten onder ons, je bent gezegend met een geweldig stukje intellect. Je studeert op een hbo of een universitaire opleiding hier. En je maakt carrière. Je stijgt boven het gemiddelde in Nederland uit. En je ziet hoe iedereen wil meer, het maximale bereiken. Paulus heeft het bereikt. Maar dat niet alleen. Als hij doorgaat om het te benoemen, dan zegt hij, en ik leefde naar de wet onberispelijk. Dus ook in zijn gedrag, in zijn levensstijl, was hij een voorbeeld om na te volgen. En als hij zoveel op een rij gezet heeft, dat hij bereikt heeft, dan zegt hij mij, alles wat mij winst was, alles dat mij aanzien verschafte, alles dat mij zichtbaar maakte, en dan maakte dat anderen mij kunnen navolgen, heb ik om het kennen van Jezus schade geacht. Weet je wat dat inhoudt? dat je tot de ontdekking komt dat al die verworvenheden, dat ze geen bal uitmaken. Als je eenmaal tot de ontdekking komt wat het betekent om God in Jezus te kennen. En daarom dat hij zegt, want ook wij, dat zie je in het wij zichzelf daarbij meenemen, waren vroeger zonder inzicht, ongehoorzaam en onderworpen aan dwaling, slaaf van allerlei begeerten en lusten. We vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, gehaat en vol haat tegen elkaar. Ik denk dat ik in alle bescheidenheid mag zeggen dat God mij ruimte heeft gegeven om echt met heel veel prominenten in Nederland contact te hebben. Van tijd tot tijd, dan heb ik het voorrecht om met miljonairs en zelfs een paar miljardairs om tafel te zitten. En als je ziet hoeveel die mensen bezitten, het is ongelooflijk. En telkens als ik bij ze zit, denk ik, wat ben ik een ontzettend gezegend mens. Ik heb niet een schijntje van wat ze hebben, maar wat ik in Jezus heb gevonden, daar ben ik van overtuigd, overstijgt dat alles. Soms heb ik het voorrecht om te zitten met intellectuelen, professoren, doktoren, juristen, advocaten. En dan zit ik met iemand en dan zie ik hoe ze zich zo vergrijpen aan hun status. Lieve mensen, het is maar een hartstilstand of een hersenbloeding en weg is het. En dat zeg ik omdat ik het heb meegemaakt. Dat je merkt in wezen, hij stond daar en doordat hij een hersenbloeding kreeg, is de rest van zijn leven in een rolstoel, halfzijdig verlamd. En zo moet er voor hem gezorgd worden, iedere dag gebracht worden naar een bezigheidstherapie. Dan denk ik, maar zo vergankelijk is het. Vandaar dat de Bijbel zegt, ons leven is soms als een ademtocht. We zijn er en zo zijn we verdwenen. Paulus zegt, dit is mijn leven geweest. Maar dan komt die verandering. Hè? Maar toen de goedheid en mensenliefde van God onze redder is verschenen, heeft hij ons gered. Niet omdat wij iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen, maar alleen omdat hij barmhartig is. Een rechtvaardige is iemand die gezegd heeft, God, ik ben bankroet. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik heb u niets aan te bieden. Ik kom als een arme bedelaar naar u toe om alleen maar te ontvangen. En God geeft het ook nog. Hij plaatst ons dan in zijn gezin om als schuldloze, vrijgesprokenen met hem te gaan leven. Fantastisch als je dat ontdekt. En als dat eenmaal tot je is doorgedrongen, ik weet niet hoe het je vergaat, maar dan is het echt dat je mag leren om dag en nacht met zoveel blijdschap, met zoveel dankbaarheid door het leven te gaan. En het komt je poriën uit omdat je weet wat je identiteit is, waar je thuis hoort. Rechtvaardigen. Het tweede punt dat Paulus noemt van de zegen van het reeds is dat we leven in vrede met God. Mag ik de teksten? De tekst is het tweede gedeelte van wat we zo net gelezen hebben. En leven in vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Ik denk dat ook dit weer, vrede met God, in vrede met God leven, dat we het vaak in wezen zien als een soort yo-yo gebeuren. Tenminste, zo heb ik het in mijn leven ervaren. Gered, ik ben nu een kind van God, mijn zonden zijn me vergeven en mijn relatie met God is door Jezus hersteld. En nu mag ik leven met hem. Maar dan komt er een onreine gedachte in me en dan denk ik, weg is mijn vrede. En dan ben ik weer ergens boos over geworden en ik heb me laten gaan en dan is mijn vrede weer weg. En met andere woorden, al ons doen en laten bepalen of de vrede met God is of niet. Mensen, het klopt voor geen meter. Vrede met God wordt niet bepaald door mijn doen en laten en van jou. Vrede met God is een status die ons gegeven is. Net zoals het rechtvaardig zijn. Je verliest je rechtvaardigheid niet als je zondigt, als je struikelt, als je valt. Het is je status in hem. En zo wil de Bijbel ons ook leren dat vrede met God de staat is van waaruit we mogen leren leven, handelen en functioneren. op een schitterende manier verwoordt apostel Paulus het. Ik heb het eens opgeschreven in Filippenzen hoofdstuk 3. Dan verwoordt hij het op deze manier. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Bij mij werkt het zo. In mijn denken, in mijn hart, zijn er dingen die opkomen. Soms zijn het positieve dingen, soms zijn het negatieve dingen. Soms zijn het dingen waar ik zelf van terugdeins en schrik. Dan denk ik, wow, leeft dit in mijn gedachten? Wow, komen deze gevoelens bij me op? Dan merk ik dat er iemand is die dat wil gebruiken om me in een houtgreep te krijgen en me in een schuldige positie naar God wil verplaatsen, waardoor ik mijn vrede zou kwijtraken. En nu zegt de Bijbel, nee, de vrede van God die waakt over zowel je gedachtenleven als over je hart. Dus alles wat er nog aan onzuiverheid, onreinheid, onvolkomenheid in jou en mij opborrelt, soms vanuit onze zondige natuur, soms vanuit wat de boze gebruikt om ons aan te vallen, dat probeert een scheiding aan te brengen tussen God en ons. Door de vrede weg te nemen. Terwijl de Bijbel zegt, nee, dat moet juist de basis en het fundament zijn van waaruit wij leven. Van waaruit wij functioneren. Dus het moment dat dit bij mij gebeurt, dan besef ik opnieuw, nee God, ik laat mij dit niet ontroven, niet ontnemen. Maar ik probeer iedere keer weer terug te vallen op de vrede die u in mijn leven geeft. En het fantastische ervan is dat als Paulus dit zo noemt in deze tekst, mag ik die tekst weer, dat we leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat Paulus aangeeft, laat niets in jouw leven dat jou ontnemen. En laat ons heel eerlijk zijn, we leven vandaag aan de dag in een wereld waar er zoveel onvrede is. En dan niet in de betekenis van oorlogen, ruzie, maar mensen die angstig zijn. Mensen die bang zijn. Mensen die opgejaagd zijn. En of je nou in het bedrijfsleven zit, of dat je een eigen bedrijf hebt, of dat je student bent. Of dat je kijkt de druk die er is op de familie, of soms zelfs binnen de gemeente. Dan merk je hoe vaak wij opgejaagde beesten zijn. Wij proberen eigenlijk de rust te vinden, terwijl we van binnen eigenlijk dat niet meer vinden. En dat is onmogelijk. Ik ben God dankbaar dat ik vanaf deze tekst onder andere en die tekst uit Filippenzen, dat ik tegen de Heer gezegd heb, Heer, het moment waarop er iets in mijn leven gebeurt, dat maakt dat ik merk dat er een onrust ontstaat. Dat ik op stop kan drukken. En dat ik me opnieuw mag realiseren. Heer, wat is mijn positie in u? En dan merk ik, zoals ik ben gegroeid daarin, dan merk ik dat de druk van buiten niet de kans krijgt om de rust van binnen te verstoren. En lieve mensen, als wij dat gaan ontdekken, dan ga je merken dat het nog zo kan stormen. Dat er nog zoveel van buiten op je af kan komen. Maar dat je vanuit een innerlijke vrede en rust, en naar je gezin, en naar je bedrijf, en naar je studie, en naar je opdrachtgever, en naar je, noem maar op, wat het ook mag zijn, leert leven. Paulus zegt, joh, je hebt je handen vol eraan om te ontdekken hoe geweldig rijk deze genade is die hij ons geschonken heeft. Maar dan komt er meteen een derde facet erbij, dat in het verlengde ligt van dit tweede punt. En dat is het derde punt namelijk, mag ik het punt? Namelijk dat we toegang hebben tot Gods genade. De vertaling van de Rooms-Katholieken, de Willibrod-vertaling, die vertaalt de tekst heel mooi. Kijk maar, ik heb het zo laten uitdrukken. Hij is het die ons door het geloof, en dan komt het, de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan. Vind ik zo mooi uitgedrukt. Je zou zeggen, het slot is van de deur gehaald. Het is ontsloten. Jij en ik mogen 24 uur van de dag mogen zomaar binnengaan. Zomaar binnengaan. En als je binnengaat, dan wacht een vader je op die zegt, genade is er voor jou. Genade op genade. En weet je, soms dan zijn er dagen erbij dat ik af en toe binnenloop. Maar soms zijn er dagen erbij dat ik van de vroege ochtend tot de late avond iedere keer weer die deur moet binnenrennen. En zeggen, God, ik heb uw genade nodig. God, ik heb uw genade nodig. God, ik heb u nodig. En hij verveelt nooit. Hij verveelt nooit van me. Hij zegt nooit dat ik te vaak binnenkom. Omdat het is ontsloten. Maar jij en ik, meestal is het zo zoals het vaak in een huwelijk gaat. Heb ik meegemaakt in de afgelopen jaren. Man en vrouw, die komen niet uit hun relatie. Ze vechten, ze worstelen, ze strijden, ze bidden. Ze lezen de Bijbel, ze gaan verder. Ze vallen weer, ze staan op, ze maken ruzie. En pas wanneer ze ten einde raad zijn, dan komen ze ermee naar buiten en zeggen, we hebben besloten om te gaan scheiden. En dan stel ik ze de vraag, joh, maar wat hebben jullie eraan gedaan? En dan vertellen ze alle stappen die ze gezet hebben. En toen vroeg ik, maar wanneer hebben jullie een oudste erbij betrokken? Wanneer hebben jullie een hulpverlener bezocht? Wanneer hebben jullie... Maar daar hadden ze tijd niet voor. En soms is het zo in jou en mijn leven. We vechten, we worstelen zonder dat we binnenlopen om genade te ontvangen. En pas wanneer we het tot onze strot hebben en we er niet meer uitkomen, dan gaan we naar binnen om genade van hem te ontvangen. Lieve broers en zus, God zegt, je bent kind aan huis. Maak daar ook gebruik van. Leer leven vanuit die deur die is ontsloten om genade van hem te ontvangen. Paulus zegt daarmede, dit zijn de feiten. We hebben ontzettend veel ontvangen. En als je van daaruit die rijkdom hebt ontdekt, dan ga je ontdekken dat al die andere dingen, dat ze erbij komen. Maar daar beginnen maakt dat je juist de fundamenten ontbreekt. Want in het gedeelte zegt hij het ook. Dankzij hem hebben we door het geloof de toegang gekregen tot Gods genade. Die ons fundament is. En in die hoop mogen we delen in zijn luister. Nou, daarmee maak ik de stap naar het tweede gedeelte. Namelijk, ik noemde het de verwachting van het nog niet van Gods koninkrijk. Sommige dingen, die ontvangen we vandaag, die hebben we net bij onze wedergeboorte. En sommige dingen heeft de Heer voor ons weggelegd. Maar niet om ernaar te kijken en te denken van, oké, dat is toekomstmuziek. Nee, ze hebben een dusdanige impact op het heden, dat we het moeten weten, zodat het ons zoveel inspiratie en zoveel drive geeft om juist in het heden nog meer kracht, nog meer afhankelijkheid te leren en om op die manier ons leven in te vullen. Nou, mag ik het met een voorbeeld eerst proberen aan te geven? Ik heb het voorrecht gehad om jarenlang aan topsport zwemmen te doen. En dan begin je natuurlijk als heel eenvoudige zwemmer. En dan maak je carrière, je wordt ontdekt, ze zetten je in. En dan merk je dat je gaat van het ene naar het andere, succes. En dan hadden we een trainer en die trainer die wist ons altijd te focussen op het laatste haalbare. Bij wijze van spreken de Olympische Spelen. Dat was tenminste voor ons zwemmers het geval. Maar dat stond zo ver van je bed vandaan. Maar bijna iedere 3 maanden moesten we filmpjes bekijken. En dan werden we lekker gemaakt met de Olympische Spelen. Denk je, in hemelsnaam, wanneer kom ik ooit daar? Maar je kunt je niet voorstellen wat voor inspiratie het gaf. Want als je, bij wijze van spreken, de beste was in Suriname, dan kon je de beste worden van de Caribische Spelen. En dan kon je de beste worden van de Panamericaanse Spelen. En dat was de progressie die je maakte. Maar omdat je een keer daar zou willen komen, dan heb je werkelijk alles ervoor over. De energie die je voor krijgt. Wat je daarin wil investeren. Het is onvoorstelbaar. Lieve mensen, zo laat God ons zien de rijkdom van het reeds. Maar dan zegt hij, maar kijk ook naar de verwachting, namelijk van het nog niet. En dan kijk hoe hij het verwoordt. Het eerste dat hij onder andere noemt is, mag ik het gedeelte, namelijk dat we zullen delen in Jezus zijn luister. Eerst de Heer Jezus zelf als voorbeeld nemen. Als de Heer Jezus Christus mens geworden is en hij gaat de weg van het lijden en sterven, dan weten jullie net als ik dat hij de laatste etappe van zijn lijden en sterven, dat het meest zware gedeelte is, moet gaan. En dat is op de donderdagavond, als hij met zijn discipelen in de tuin van Gethsemane gekomen is. Johannes hoofdstuk 17 vertelt ons daarover. Jezus gaat dan bidden. En dan zie je hoe hij daar echt alle krachten moet verzamelen. De Zoon van God dreigt bijna terug te deinzen. Als hij bidt, Vader, indien het uw wil is, dat deze beker aan mij voorbij gaat. Maar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij wordt dodelijk beangst. Zijn zweet wordt als bloeddroppels. Wat bidt hij dan? In datzelfde gebed bidt hij nog twee dingen. Het tweede dat hij bidt is, Vader, verheerlijk mij met de luister die ik bij u had eer de wereld was. Pak hem. Dus de Zoon van God, hij vecht, hij worstelt in de situatie waar hij middenin zit. Maar tegelijkertijd heeft hij oog voor wat er na dat hoogtepunt of dieptepunt van zijn lijden komen zal. Waarvan Paulus later zegt, de Vader heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Dus Jezus ziet dat moment en dat geeft hem de kracht om te kunnen bidden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dan neemt hij jou en mij mee. Want dan bidt hij in hetzelfde gebed, Vader, mijn vraag is dat degene die u mij gegeven hebt, dat ze mogen zijn waar ik ben, om mijn luister te kunnen aanschouwen. En Johannes de apostel die erbij is, die vertaalt het later en zegt, en wij zullen hem zien en hem gelijk wezen. Dus als jij en ik door de diepte van het leven gaan, moeite, strijd ervaren, dan zegt de Bijbel, let op Jezus. Hoe hij met het nog niet omging en hoe het hem geholpen heeft om daaruit te komen. Dat zegt de tekst ook. Mag ik de tekst, jongens? In de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Met andere woorden, het geeft je zo ontzettend veel kracht. Zo ontzettend veel dankbaarheid. Want je weet, dit is niet het laatste. Dit is niet het laatste. Het brengt je ergens doorheen, omdat wat er staat te komen, dat overtreft onze stoutste dromen en onze verwachtingen. Misschien dat ik het kan laten zien aan de hand van het volgende punt. Mag ik het volgende punt? Namelijk dat we zelfs een ellende ons tempert, ons geluk en onze vreugde niet tempert. De tekst, laat de tekst zien. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. En dan kijk wat er nu komt. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Dat is fantastisch dat Paulus daarmee laat zien. Zelfs ellende kan ons niet meer temperen. Zelfs ellende kan ons niet meer temperen. Maar als we alleen maar gericht zijn op het hier en nu, dan breekt het ons bij de handen af. En ik denk dat ik in alle eerlijkheid mag zeggen dat ik momenten in mijn leven gekend heb dat dat zo speelde. Omdat ik een verkeerd geloof aanhing. Ik had een geloof, als je tot bekering bent gekomen, kind van God bent, jongens, dan heb je altijd voorspoed. Het zal je altijd goed gaan. Totdat er momenten kwamen, situaties, waar ik door diepe ellende ging. En die ellende hebben ervoor gezorgd dat ik op het randje stond. Ik weet nog dat ik tegen Nelke, mijn vrouw, een keer zei, laat ons die hele God en de kerk vaarwel zeggen. En terugkeren naar waar we vandaan kwamen. Omdat ik God een gemene God vond, dat hij ons door zulke ellende liet gaan. Maar lieve mensen, ik heb het zo vaak om me heen gezien. Het moment dat er tegenslagen moeite komen. Lichamelijk, in relaties, in het bedrijf, in je studie, in je bezit, of noem maar op. Dan zie je hoe mensen langzaam maar zeker afhaken. Omdat ze niet geleerd hebben te zien dat leven vanuit de rijkdom van het reeds, dat het ook het aspect is van het nog niet. Dat God ons daar doorheen leidt. En dat is iets dat we heel vaak kunnen leren van gelovigen die bijvoorbeeld wegens hun geloof zoveel lijden. Denk maar uit mensen uit Syrië, mensen uit de islamitische landen, mensen uit China. Dat je merkt, er gebeurt zoveel in hen, maar ze houden vast aan wat er nog komen mag. Of zoals de profeet Habakkuk het zo mooi verwoordt. Habakkuk zegt in hoofdstuk 3, al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oost van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Dan zie je als het ware, zoals die man het leven van de Israëliet, van de Jood beschrijft, dat er tegenslagen op tegenslagen ontstaan. En dat hij daar zo met lege handen staat. En wat gebeurt er? Dan zie je een veerkracht ontstaan, want dan komt de omzwaai. Nochtans zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God de Heere is mijn kracht. Lieve mensen, wat ontzettend rijk is dat. Maar vandaag in de dag merk je dat mensen denken dat het kind van God, dat die alleen maar voorspoed zou hebben. En dan zie je in wezen hoe dat evangelie, dat steeds meer Nederland binnendringt, hoe het mensen voor een korte tijd ontzettend enthousiast maakt. En ze gaan er 100% van. En daarna donderen ze naar beneden, want ze komen tot de ontdekking. Dat is niet de realiteit van het leven, maar ook niet de realiteit van Gods woord, van waar de Bijbel ons leest. En op grond hiervan zegt de apostel Paulus, als je dat hebt ontdekt, joh, dan kan zelfs ellende je leven niet meer beschadigen en temperen. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen hoofdstuk 8 vers 18. Het lijden van de tegenwoordige tijd, het staat niet in verhouding tot de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan merk je dat je weet waar ik ook doorheen ga. Het beste komt nog. Nu mag ik genieten van de zegen die ik nu reeds heb ontvangen van het reeds in de verwachting van het nog niet. Mag ik naar het laatste punt toe? De Paulus zegt nou, deze rijkdom zet mijn leven in vuur en vlam. Als Paulus dit op zijn eigen leven toepast, wat hij heeft ontdekt en dat hij zo aan ons doorgeeft, dan verwoordt hij het op een hele mooie manier in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Lees maar met me mee. De liefde van Christus, zegt hij, laat ons geen rust. Sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen. En dat dus alle mensen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen is gestorven en verrezen. En ik kan echt in alle bescheidenheid zeggen dat ik heel veel hiervan heb mogen leren ontdekken. En van daaruit leren leven. Mensen, als je eenmaal tot de ontdekking komt wat Jezus jou en mij geschonken heeft, wat we in en door hem hebben ontvangen, dan merk je dat het Gods liefde is die een enorme drive in je leven wordt. Maar dan wil je dan ook niet anders dan leven voor hem. Dan wil je niet anders dan intens genieten van de rijkdom. En dat je het als het ware in je leven etaleert door eruit te leven. En dat je daarmee Christus zichtbaar laat worden in de verwachting van het beste dat nog komt. En dan vind ik het zo mooi, hè? Ook als ik jullie zo zie zitten, dan denk ik straks waai het iedereen weer uit. De ene gaat naar een dorp hier in de buurt, de ander zit morgen weer op de hogeschool, weer een ander zit in de fabriek, weer een ander zit in de tandartsenpraktijk, waar je ook werkt. Maar dat God zegt, maar laat nu zien in je leven, door eruit te leven, hoe rijk je in Christus ben. En mijn diepe overtuiging, mensen, is dat dat niet alleen maar de meest diepe vreugde en blijdschap geeft in je eigen leven, maar je uitstraling vindt op een natuurlijke manier plaats, waardoor Jezus zichtbaar wordt in jou en mijn leven. Mag ik met jullie bidden? Heer, we willen u heel hartelijk bedanken. Bedanken dat u ons zo rijk hebt gezegend. Bedanken dat u zonder onderscheid een ieder die tot de erkenning gekomen is, dat u voor hem of voor haar gestorven bent, waardoor er een streep is gehaald door het vroeger in ons leven. En dat we nu kunnen zeggen, maar nu. En dan leven vanuit de nieuwe identiteit, de nieuwe positie die wij in u en door u hebben ontvangen. We willen u heel hartelijk bedanken dat u ons die blijvende vrede wil geven. Waardoor als wij opnieuw met de studie aan de slag gaan, als we weer met onze opdracht op het werk bezig zijn, onder collega's zijn, bepaalde verwachtingen er zijn van mensen om ons heen, of misschien dat we onszelf die verwachtingen hebben opgelegd, maar waarbij we merken dat we opgejaagd worden, geen rust, geen vrede meer kennen, dat u ons helpt, Heer, om terug te keren naar de vrede van binnenuit, zowel over onze gedachten als over ons hart. En dat dat wat van binnen aanwezig is, bepalend wordt voor hoe we in het leven staan. En dat we het niet hoeven te verdienen. En dat we ons ook niet laten opjagen om ons met anderen te vergelijken, Heere God. Maar dat het ons in de schoot is geworpen door uw genade. En dank u wel dat als zulke dingen ons dreigen te ontvallen, dat we mogen weten, het slot is van de deur. We mogen elk moment binnengaan. Ook als zou het misschien die paar minuten zijn dat we eventjes ons in het toilet kunnen terugtrekken. Of dat moment dat we eventjes in die auto kunnen stappen. Of dat moment dat we gewoon even achter ons bureau naar binnen kunnen keren en in alle stilte kort ons levenssituatie aan u kunnen voorleggen. Wat geweldig, Heer, dat u ons op deze manier laat zien dat zelfs de grootste ellende, en op welk gebied dan ook, nooit de overhand hoeft te krijgen in ons leven. We zien het dagelijks om ons heen gebeuren. We willen zo voor elkaar bidden. Dat juist omdat wij horen bij mensen die door u zijn gerechtvaardigd, dat we het verschil zullen maken. En dan is het zo fantastisch, we hoeven onszelf daarin niet te overvragen, maar we mogen komen bij die troon van genade opnieuw, om het gewoon van u te ontvangen. Mijn gebed is dat ieder van ons, zoals we hier zo zijn, als wij opnieuw deze week het leven ingaan, waar we ook komen, in welke situatie of omstandigheid, dat we het verschil zullen maken. Omdat wij delen in de rijkdom van het reeds. En de verwachting van wat nog komen zal, ons ongelooflijk motiveert en inspireert. Dat bidden we voor onszelf en voor elkaar. In Jezus' naam. Amen.